We gaan met elkaar lezen de eerste 14 versen van Galaten 3. Galaten 3 vers 1 tot en met 14. Galaten 3 vanaf vers 1. En daar lezen wij het volgende. Galaten 3 vers 1. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Galaten 3 vers 3. Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie: in u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. We hebben de vorige keer uitvoerig stilgestaan. Galaten 2 pak ik even terug bij het feit dat we gezegd hebben: de rechtvaardiging is niet uit de werken van de wet, maar uit het geloof. En in Galaten 3 gaat Paulus daarop door. En dan pakt hij voorbeelden eruit, die ook heel vaak werden aangehaald. En dan pakt hij het voorbeeld ook van vader Abraham eruit. En daar gaan we zo meteen over doorspreken. Maar ik denk dat het goed is om, ik heb daar drie kernpunten op staan die we misschien met elkaar moeten gaan delen. En het eerste is dat het echt nodig is dat je bijbels gefundeerde kennis hebt. Bijbels gefundeerde kennis hebt die je vervolgens mag leven. Dus ook een bijbels gefundeerd leven. Dus het moet niet alleen bij kennis blijven, maar het is een leven. Het tweede is, dat is een vraag. Als Paulus het hier zo heeft, we hebben het gelezen met elkaar: o dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? En nou, dan heeft hij het over die broeders en zusters daar in die provincie van Galatië, meerdere gemeenten. Maar wat zou het oordeel zijn als Paulus onze gemeente vandaag de dag zou zien? Zou hij dan bemerken, zou hij dan zien dat wat wij willen leven met elkaar, dat het ook daadwerkelijk 100% genade is, dat het de genade van de Heer Jezus Christus is? Of is het oordeel op sommige gebieden, en ik hoop echt niet, en ja, als ik de Bijbel lees en dan ook onszelf eraan spiegel, dan geloof ik ook niet dat het totaal is. Maar misschien op bepaalde gebieden dat hij toch moet zeggen: ja, je behandelt een bepaalde wetmatigheid of een bepaalde wet. Want ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms vind ik het best wel heel erg moeilijk om echt 100% uit de genade te leven. Omdat je heel sterk ook het soms wel het verlangen hebt, helemaal vanuit de oude mens, om echt onder de wet te leven, omdat de wet immers duidelijk is. Nou, dat zie je bij heel veel christenen ook wel terugkomen, die onder de wet leven, omdat ze zeggen, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet, je mag zo niet, en dan heb je een bepaalde gevangenschap, zegt Paulus in de Galatenbrief. Maar het leven waar wij elkaar toe uitnodigen is echt in de genade van de Heer Jezus Christus. En daar moeten we elkaar steeds weer in blijven aanmoedigen. Nou, wat staat in de genade centraal? Dat vind ik zo geweldig mooi in het eerste vers. Dan staat hij, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. En als je het woordje kruis of gekruisigd in de Galatenbrief eruit gaat halen, kom je dat 7 keer tegen. Het is belangrijk, een belangrijk onderwerp van de genade is de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En daarbij heb ik een derde punt, dat bij het kruis van de Heer Jezus Christus levert een mens zijn bankroet in, zijn hele leven in. En ik vond het zo mooi, ik werd bepaald bij de moordenaar aan het kruis. De moordenaar aan het kruis die op een gegeven moment niets anders kan. Hij kan niet zien op een mooi leven, hij kan niet zien op datgene wat hij heeft, op datgene wat hij kan. Hij is helemaal uitgebonsjoerd en het enige wat hij zegt is, Heere, denk aan mij. En dat vind ik zo geweldig mooi, om dat ook echt van aan mensen te verkondigen, dat je beseft, dat wij beseffen met elkaar, dat het evangelie van de Heer Jezus Christus is, als we mensen bij het kruis van de Heer Jezus Christus brengen, dat ze tot de uitroep komen, Heere, denk aan mij. Heere, wees mijn zoenoffer. Dat ze zich helemaal volledig openzetten voor de Heere God, door de werking van de Heilige Geest. Paulus die vraagt het hier. Dan hebben we het over de Heilige Geest. In vers 2 staat het, dit alleen wil ik van u vernemen, hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Hij zegt dus niet, heeft u wel de geest ontvangen? Dat staat er niet. Paulus gaat ervan uit dat die broeders en die zusters de geest hebben ontvangen. Wat hij wil, is dat men gaat beseffen op grond waarvan de Heilige Geest ontvangen is. Is de Heilige Geest ontvangen op grond van werken? Of is de Heilige Geest ontvangen op grond van geloof? En dat is een heel belangrijk iets. En dat is iets wat wij ook telkens weer in ons eigen leven mogen laten landen. Dat geen enkel werk in ons ervoor gezorgd heeft dat wij de Heilige Geest hebben gekregen. Maar dat wij de Heilige Geest hebben gekregen op het moment dat wij tot geloof kwamen en toen mochten meemaken dat God door zijn Heilige Geest, door de Geest van de Heer Jezus in onze harten ging wonen. En er staat nog een keer, in vers 5, daar heeft Paulus het ook over de Heilige Geest, en dan zegt hij, hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt. Doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? En hier gaat het niet zozeer over het krijgen van de Heilige Geest, maar hier gaat het over het proces wat de Heilige Geest in het leven doet. Die krachten onder u werkt, die krachtig onder u werkt. En ook het proces van het werk van de Heilige Geest in onze levens. Het werk van heiliging. Het werk van nog meer Christus leven. Is dat op grond van werken of op grond van geloof? Ziet u? Hij stelt hier dezelfde vraag. Doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? En telkens moeten de broeders en zusters, moeten wij tot de ontdekking komen, de Heilige Geest en alles wat met de Heilige Geest te maken heeft, ook het proces waarin hij met ons bezig is niet op grond van onze werken, maar is op grond van geloof. Door de prediking van het woord en de aanvaarding in het geloof van het woord werkt de Heilige Geest het uit. En dat niet op grond van onze werken. Dan kom je tot de conclusie dat het vlees Het vlees, dat kan niet voltooien, afmaken wat de geest is begonnen. En wat de geest heeft voltooid. Dus op het moment dat wij de geest hebben gekregen, in onze nieuwe natuur, in ons nieuwe leven, dan moeten wij, dan mogen wij ook de ruimte geven aan de Heilige Geest om steeds verder te gaan in zijn werk. En dan moeten wij oppassen, en dat is de strijd die Paulus ook steeds ervaart, hè, in het goede doen en het kwade doen. Dat is een continu een strijd dat wij bewust moeten zijn dat wij de geest de ruimte geven in onze levens. Telkens weer. En niet vanuit het vlees gaan bepalen hoe wij als christen moeten leven, maar dat wij de geest laten bepalen hoe hij wil dat in onze levens Christus wordt verhoogd. En dan zegt Paulus op een gegeven moment, dan heeft hij het, ik ben hem even kwijt. Oh ja, in vers 4, hebt u te vergeefs zoveel geleden, als het toch eens te vergeefs was? Daar heeft hij het over de vervolging, want die Galaten, die broeders en zusters in Galatië, die hebben natuurlijk echt wel te maken gehad met vervolging. Dat kunnen we ook lezen in het boek Handelingen. Veelvuldige vervolging. Het waren de eerste christengemeenten. Zij hadden een heel ander geloof. Zij geloofden in de Heer Jezus Christus, in de Nazareeën. En dat was helemaal niet zo geaccepteerd, omdat het meer godendom ook in Rome heel erg centraal stond. Nou, en die mensen, die hebben geleden. Paulus zegt, hebt u te vergeefs zoveel geleden? Paulus was namelijk ook wel iemand die kon meepraten over vervolging. Hij heeft zelf de gemeente van de Heer Jezus Christus diep vervolgd. En hij heeft ook, en dat kunnen we lezen in de Korinthebrief, hij heeft zelf ook de vervolging aan de lijve ondervonden. Hij is gegezeld, hij is met stokken geslagen, hij is gestenigd. Nou, noem maar op. En Paulus die vraagt dan van, ja, maar we hebben toch niet te vergeefs geleden. Die vervolging die we mee hebben gemaakt, die ons niet van het geloof af kon brengen van de Heer Jezus Christus. Maar laten wij ons dan zo makkelijk door een bepaalde dwaling meenemen? En hij stelt als het ware die vervolging tegenover die dwaling. Van ja, maar mensen, als wij toen in vervolging gewoon vast hebben gehouden aan het geloof, aan de genade van de Heer Jezus Christus, laten we dat dan ook nu doen op het moment dat de broeders binnenkomen die een bepaalde dwaling met zich meenemen. Laten we vasthouden aan dat geloof. En dan gaat hij verder en dan heeft hij het over, in vers 6 heeft hij het over Abraham. En de ontvangen gerechtigheid van Abraham was op grond van geloof. In vers 6, op grond van geloof. Er staat namelijk in Genesis 15, vers 6, Genesis 15, vers 6, dan zegt de Heere, als hij de belofte doet aan Abraham, in Genesis 15, vers 6, in vers 1 zegt hij, wees niet bevreesd, Abraham, ik ben voor u een schild. Ik ben uw loon zeer groot. En dan gaat Abraham in gesprek met de Heere over het nageslacht in Genesis 15. En dan uiteindelijk, dan staat er in vers 6 van Genesis 15. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dus het geloof van Abraham werd tot gerechtigheid gerekend. Het geloof van Abraham. En dus niet op grond van zijn besneden zijn. Dat wordt nog wel eens verward. Daar is nog best wel eens verwarring over. Misschien niet in deze gemeente, maar als u met andere broeders en zussen zou praten, dan zou men heel snel ook in een bepaalde richting tot de conclusie kunnen komen. Ja, Abraham die geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, maar dat was voornamelijk ook de besnijdenis. Want dat was het teken van. Nou, en hier staat heel expliciet, het geloof in God werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. En in Romeinen, bladeren we iets terug van de Galatenbrief, Romeinen 4. Dat vind ik heel mooi, want daar wordt Abraham ook aangehaald. En in Abraham, of in Romeinen lezen we ook over Abraham. En dan staat er in vers 9 en 10 het volgende. Laten we vers 8 erbij pakken voor de context. Daar staat in vers 8, welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Romeinen 4 vers 9. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot de gerechtigheid. Ziet u weer, hier komt het weer dat principe tegen. En dan staat in vers 10, hoe is het hem dan toegerekend toen hij besneden was of als een onbesnedene? En dan staat er heel duidelijk, niet als besnedene, maar als onbesnedene. Op grond van geloof is het hem toegerekend en had de besneden of de onbesneden staat van Abraham had daar geen invloed op. En dat is heel belangrijk om te weten. Want dan zegt Paulus op een gegeven moment, als hij dat heeft uitgelegd in vers 6, dan gaat hij in vers 7 verder. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Uit het geloof zijn. En hij heeft het hier, hier legt hij het ook aan Joden uit. Heel veel van de eerste broeders en zusters van de christengemeente waren Joden. En dit is een vroege brief. En hij legt het hier uit van, ja, maar je kunt dus niet zeggen, omdat je lichamelijk bij de afstammelingen van Abraham hoort en je bent besneden, dat je dan automatisch kinderen van Abraham bent, zoals God het bedoelt, zoals hij de zegen tot de mensen wil brengen, zoals we het later zullen zien. Want dat is niet de lichamelijke afstamming, maar dat heeft veel meer te maken met de geestelijke afstamming, met het geloof van Abraham. En daarom staat er zo duidelijk, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En ik weet niet of ik dat afgelopen zondag gezegd heb al, maar ik had op de jeugdappel Bijbelstudie iemand en die zei op een gegeven moment, ja, we praten hier over de eindtijd. En er wordt veel ook over de eindtijd gesproken, maar ik ben nog niet gedoopt. Ik heb nog geen volwassen doop gedaan. Ben ik dan wel behouden? Dus je ziet dat op het moment dat, dat we daarin niet duidelijk zijn, er ook bij jongeren vragen kunnen leven van hoe zit het nou precies? En daarom is het zo goed dat wij het uit kunnen en zullen leggen aan de jongeren dat het op grond van geloof is. Niet op grond van besneden zijn of onbesneden zijn, maar ook niet op grond van gedoopt zijn of niet gedoopt zijn. Hoewel natuurlijk de doop echt een stap is in gehoorzaamheid. Maar zo zie je dus dat je meerdere dingen zou kunnen zeggen van oké, wanneer ben je nou een zoon van Abraham, een geestelijk zoon van Abraham. En we zullen dat laten zien waarin de vloek stopt in Christus en waarin de zegen vanuit Christus tot ons komt. Wanneer mogen we dat nou zeggen? Nou, dat mogen we dus zeggen dat we op grond van geloof gerechtvaardigd zijn zonder alle toeters en bellen echt op grond van geloof. En dan staat er in vers, even kijken. Ja, dan staat er in vers 8. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Het evangelie. En dat vind ik ook weer zo mooi. Dus de blijde boodschap, dat is het evangelie, dat is een blijde boodschap. Een oud woord is blijde mare, volgens mij. Klopt dat? Ja, hè? De blijde boodschap en ja, dat werd aan Abraham al verkondigd. Dat werd aan Abraham al verkondigd. En in Hebreeën kunnen we bijvoorbeeld lezen dat Abraham echt een Maranatha-christen was, omdat hij verwachtte en met verwachting uitzag. Maar hier lezen we dat het evangelie, de blijde boodschap, aan Abraham al is verkondigd. En als we even met me meegaan naar Lucas, dat is wel mooi om te zien, heel bekend gedeelte in Lucas 2... In Lucas 2, dan gaat het over de herders en de engelen. En dan hebben we ook weer iets te pakken over die blijde boodschap. En dan staat er in vers 10 van Lucas 2. En de engel zei tegen de herders, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, een groot evangelie, een grote rijkdom die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heer. En dit is dus niet de eerste keer dat het evangelie verkondigd is. Want het evangelie is ook al aan Abraham verkondigd. En het evangelie zien we ook al verder terug in het boek Genesis. Continu is God bezig om het evangelie van hem te verkondigen in deze wereld. En het is heel goed om daar met elkaar ook echt stil bij te staan. En het evangelie wat aan Abraham verkondigd is, en in u zullen alle volken der aarde gezegend worden, dat gaat dus over alle volkeren. Dat is dus niet alleen maar het Joodse volk, niet alleen maar de lichamelijke afstammelingen van Abraham, nee, alle volken. En de zegen komt, en dat zullen we later zien, door zijn nageslacht met een hoofdletter, en dat is Christus. En dan vind ik het, even kijken, in vers 9 staat dan echt zo'n conclusie voor mij. Daarom worden zij, Joden en heidenen, die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Niet de besneden Abraham, nee, de gelovige Abraham. Telkens richt Paulus zijn vizier op het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan komen we bij een ander stukje, want dat gaat over de wet. De wet die komt daarbij. Abraham heeft de belofte gekregen en dan bij Mozes zie je dat de wet verschijnt. En kan een mens zich hieraan houden? Nou, we hebben dat al uitvoerig besproken in Handelingen 15. Dus laten we nu een andere tekst pakken die dat ook verklaart. Dat is Romeinen. Romeinen 8. Romeinen 8. Vers 7. En er staat in Romeinen 8, vers 7. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Het kan dat ook niet. Het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Dus wat bij het oude natuur hoort en het denken ervan is vijandschap tegen God. Omdat daarin niet ten volle de gedachte, het denken van God geopenbaard kan worden. En dan zegt hij, het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. God had de wet gegeven, die was heilig en goed. Maar het vlees kan zich daaraan niet onderwerpen, omdat het vlees de wet van God niet kan houden. Geen enkel vlees hebben we toen gekeken. Er is niemand die volkomen de wet kan houden. Zouden we dat wel zeggen, dan gaan we hem nog verder doortrekken. Zouden we wel zeggen dat er mensen zijn die hier op aarde leven die de wet van God kunnen houden, dan maken ze en God tot een leugenaar en ze misleiden zichzelf. En dat staat in 1 Johannes 1 vers 8 en 10. Dat een mens zich, die zegt zonder zonde te zijn, zichzelf misleidt. En dan staat er in 1 Johannes 1 vers 10, God maakt tot een leugenaar. Waar moeten we aan denken als we het hebben over de wet? Nou, het gaat, als Paulus het hier heeft over de wet, gaat het niet over dat wij een verlangen hebben om de wet te doen, om de wet uit te voeren, om de werken van de wet te doen. Daar gaat het niet om. Niet het verlangen. Het gaat hier over het feit dat je volkomen de wet van God moet uitvoeren. Als iemand volkomen de wet van God uit zou voeren hier op aarde, dan zou God hem op grond daarvan kunnen rechtvaardigen. Dus niet zeggen vanuit een verlangen. Nee, echt het doen. Hebreeën 10, dat is een heel krachtig iets. Je hoeft het niet op te zoeken, ik zal het u voorlezen. Hebreeën 10, vers 28. Hebreeën 10, vers 28 staat, als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid. En op het woord van twee of drie getuigen. En Jacobus is dan heel duidelijk dat als iemand één gebod overtreedt, dat hij schuldig is aan al de geboden van God. Omdat God geen enkele overtreding van zijn wet kan hebben. In zijn heiligheid kan tolereren. Dus het gaat niet zozeer over het verlangen wat je hebt om de wet te houden. Maar het gaat echt om de uitvoering. En ook de uitvoering, dat kan niemand doen. Ja, eentje is er geweest, dat is de Heer Jezus Christus. En wat moet je dan? En dat hoor je ook vaak. Dat mensen tot het geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. En dan zeggen ze, dan zegt men, ik wil geen partij creëren hoor, maar ik wil gewoon duidelijk zijn in wat ik wel eens hoor. Want dan wordt er gezegd van dat je de wet kan doen uit dankbaarheid. Kent u dat? Ja, sommigen wel, anderen niet. Maar de wet doen uit dankbaarheid. En dat is een verlangen wat ingaat tegen de Bijbel. Dat is een principe wat ingaat tegen de Bijbel. Want dan maak je de wet een doel op zich. Waarvan heel duidelijk de Bijbel zegt dat niemand de wet kan houden. Ook al wil je hem uit dankbaarheid doen, ja, dat wordt niet van je gevraagd. Dat wordt niet gevraagd in de Bijbel. Nergens in de Bijbel staat voor kinderen Gods dat ze de wet uit dankbaarheid of uit dienstbetoon moeten doen. In Leviticus 8 vers 5, Leviticus 8 vers 5 staat, mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen en de mens die ze houdt zal erdoor leven. Dus hierin, in zo'n wetsbepaling uit Leviticus 18 vers 5, mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen, de mens die ze houdt zal erdoor leven, zien wij ook dat de wet helemaal niet gegeven is om uit dankbaarheid te doen. Nee, de wet is gegeven dat op het moment dat je dat doet, zal je erdoor leven. De wet is gegeven om leven te verdienen. Maar wij christenen, wij mogen weten dat we het leven al hebben. En dat is iets wat de Heer Jezus heel duidelijk maakt. De Heer Jezus zegt namelijk, en dat is ook weer zo bijzonder, in Johannes 11 vers 25 en Johannes 14 vers 6 zegt hij, ik ben het leven. Ik ben het leven. En in Johannes 6 vers 51 zegt hij, ik ben het levende brood. Ik ben het levende brood. Dus als wij werkelijk willen leven, dan moeten wij ons niet richten op de wet, maar op Christus. En alleen maar op Christus. In alles op Christus. En moeten we hem eten. En dan hebben we gelezen in Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Dat laatste gedeelte uit vers 14 pakken we dan later op, de volgende keer. Maar dat vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Hij droeg de vloek voor ons, die wij hadden moeten dragen. En hij was de enige ook die de vloek kon dragen, omdat hij voldeed aan de heilige eis van wat God wilde in zijn wet. Hij was volmaakt. Er was niets wat je tegen hem zou kunnen hebben. Hij was volledig volmaakt. En dan zegt Paulus, we hebben de vorige keer aangehaald, dat hij voor ons tot zonde gemaakt is. En hij is plaatsvervangend. En dat is iets wat de wereld niet koudt. De wereld en heel veel mensen hebben echt zoiets van, ja, je moet het zelf op de een of andere manier doen. En je gaat toch niet zeggen dat de Heer Jezus voor jou de straf moest dragen. Dat ken je toch zelf wel? Nee, dat kunnen wij zelf niet. Want wij hebben zelf voor God geen heilig, geen volmaakt leven zonder Christus. Dus wij zijn het niet waard Ja, we zijn het wel waard om de straf te dragen, maar we kunnen nooit ten volle de straf volledig dragen. En er is maar eentje die de straf volledig kon dragen, de vloek van de wet kon dragen. Dat was de Heer Jezus Christus. En daarom is het zo bepalend dat we in de gemeente blijven spreken over het feit dat aan het kruis de Heer Jezus Christus plaatsvervangend voor ons is gestorven. Plaatsvervangend. Hij neemt onze plaats waar. En wij zijn niet gerechtvaardigd omdat hij volmaakt was. Want hij was volmaakt vanaf het begin. Vanaf eeuwigheid is hij volmaakt. Maar wij worden gerechtvaardigd op grond van het geloof in het plaatsvervangende offer wat hij heeft gebracht. Dat hij voor ons tot zonde gemaakt is. Dat die volmaakte God mens geworden is. Naar de aarde gekomen is. En dat hij voor ons plaatsvervangend aan het kruis is gestorven. Dat is de reden dat wij in hem volmaakt kunnen zijn. Kunnen delen in zijn volmaaktheid. En dus zelf de vloek niet meer hoeven te dragen. Ja, en dat vind ik zo geweldig mooi. En, dat is, en als ik kijk ook in mijn eigen leven, dan denk ik van, wat heb je vaak ook, en nog steeds, wat sla je dan de plank mis? Maar toch mogen wij weten, hoe vaak wij ook de plank misslaan, dat wij een plaatsvervangend offer hebben gehad aan het kruis van Golgotha. De Heere Jezus, die eens en voor altijd op Golgotha geleden heeft. En voor ons de straf heeft gedragen. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen, om te leven, dat wij werkelijk in hem zijn. In hem. En als we dan terugkomen bij de vraag van wat zou het oordeel zijn over onze gemeente? En dan niet alleen naar de kennis van of we het wel weten, maar ook dat we het echt leven, dan hoop ik dat het oordeel over onze gemeente, de beoordeling over onze gemeente, steeds dieper zal worden, dat we met elkaar zo verbonden zijn, dat we werkelijk in de genade van de Heer Jezus Christus, in de genade die hij met zijn eigen leven heeft gekocht en betaald, met zijn eigen bloed, dat wij steeds meer leren om vanuit die genade voor God te leven en ook met elkaar te leven. Amen.